Westelijke wind met bovenland zware windstoten. Het wordt morgenmiddag ongeveer 10 graden. Dit was het nieuws.
Goedemiddag. Welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks deel 2 van Natuurlijke Grote Vrede. Onze serie onderricht over de leringen van Soya Rinpoche. Het curriculum van Boeddhistisch Centrum Haaglanden en de column van Nye Kwang Wing. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Bos radiocolumniste Jyotika Hermsen krijgt op 7 maart, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, een onderscheiding voor haar bijdrage aan het boeddhisme. De Outstanding Women in Buddhism Award wordt sinds enkele jaren door een internationaal boeddhistisch comité uitgereikt aan vrouwen die een bijzondere bijdrage leveren in de wereld van het boeddhisme. De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in Bangkok, waar onder meer de president van Sri Lanka aanwezig zal zijn. Een vertegenwoordigster van UNIFEM, de vrouwenafdeling van de VN, zal de bijeenkomst openen. De Vietnamese boeddhistische leider Thich Nhat Hanh heeft vorige week na een ballingschap van bijna 40 jaar voor het eerst voet gezet op Vietnamese bodem. Na lang onderhandelen met de autoriteiten is uiteindelijk toestemming verleend voor een 4 maanden durend verblijf. Hij wordt daarbij vergezeld door 100 nonnen en monniken en zo'n 90 lekenvolgelingen. Meer dan 1000 Vietnamese boeddhisten verwelkomden hem op het vliegveld van Hanoi met bloemen en liederen. Ter gelegenheid van zijn bezoek worden 4 van zijn boeken in Vietnam uitgegeven. De publicaties van Thich Nhat Hanh zijn tot nu toe verboden literatuur geweest in zijn geboorteland. Afgelopen zaterdag kwamen in het Negara-stadion in Kuala Lumpur, Maleisië, 11.000 boeddhisten bijeen voor een dharma-samenkomst om de slachtoffers van de tsunami te herdenken. De voornaamste priester van Maleisië, eerwaarde Dr. Sri Dhammananda, gaf een korte toespraak. Daarin zei hij dat het een misvatting is om externe krachten als God de schuld te geven van de immense ramp en dat het tijd is om de werkelijke aard van het bestaan te begrijpen. Menselijk leven en de aarde worden geleid door natuurwetten. Rampen vinden af en toe plaats omdat de basiselementen als water, aarde, wind en vuur altijd in een constante beweging zijn en een balans moeten vinden. Daarom zei de Boeddha dat menselijk leven lijden betekent, omdat ook mensen onderdeel zijn van deze stroom. Prins Charles van Engeland heeft vorige week een bezoek gebracht aan de Londense Buddhist Vihara om de tempel te steunen in het sturen van hulp naar de Sri Lankaanse gebieden die getroffen zijn door de tsunami. De prins zei: "We horen hoe het geloof van mensen op de proef gesteld wordt. Maar tegelijkertijd heeft het op een vreemde manier de liefde en compassie die mensen in hun hart voelen naar de oppervlakte gebracht." Leden van de tempel hebben de afgelopen 3 weken continu gewerkt om zo'n 7000 kilo voedsel te verzamelen. En de tempel heeft meer dan 25.000 pond aan donaties ontvangen. De prins heeft een onbekend bedrag geschonken. Tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. In een arbeidershuisje in de Haagse binnenstad is sinds een jaar het Boeddhistisch Centrum Haaglanden gevestigd. Op de eerste verdieping is een piepkleine meditatieruimte ingericht, terwijl voor grotere bijeenkomsten een locatie buitenshuis wordt gehuurd. Jacqueline Oskamp ging op bezoek bij de oprichters Varamitra en Corine de Jong, die aangesloten zijn bij de Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde.
Varamitra, we hebben jou wel eens eerder in het programma gehad. Toen sprak jij namens de Vereniging Westerse Boeddhisten in Amsterdam. Nu zoek ik jou op in Den Haag, waar precies een jaar geleden ook een boeddhistisch centrum Haaglanden is opgericht. Wat is de reden daartoe voor die verhuizing?
Enerzijds staat in mijn ogen Amsterdam nu op de kaart. Ik heb er 8 jaar met anderen aan gewerkt om er zeg maar een stabiel centrum van te kunnen maken, wat gewoon nu goed loopt. Het bloed kruipt, wat mij betreft, altijd waar ik niet gaan kan. Dat als iets klaar is in mijn ogen, dan kijk ik om me heen en om iets aan nieuws op te zetten. En voor mij ligt het ook heel erg in de traditie van de Boeddha zelf. Van, als je de eerste volgelingen van de Boeddha tegenkomt in de Paliken. En dan zegt de Boeddha ook van trek de wereld in met z'n tweeën en verspreid de leer voor het welzijn van allen en voor de bevrijding van allen. Nou, dat soort ideeën die inspireren mij heel erg. En Amsterdam was niet het eerste centrum wat ik opgezet heb. Ik heb ook in Engeland een aantal dingen opgezet en betrokken geweest bij andere activiteiten elders. Dus ja, dat is een beetje waar het vandaan komt.
En Den Haag, jij zag hier het terrein braak liggen.
Ja, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. En ik vind het ook wel heel fascinerend om dat in je eigen context terug hier te zijn. En met iets nieuws te komen. Ik ben hier geboren, ooit. En ik heb hier 25 jaar gewoond. En nu kom ik terug in mijn eigen stad als boeddhist. En zet dan een boeddhistisch centrum op. En dat vind ik ook wel iets aparts. Want ik ken natuurlijk de stad heel goed. De mensen, de mentaliteit en alles eromheen enzovoort enzovoort. En, dus dat vind ik ook wel mooi en ook wel makkelijker. Je kan veel makkelijker aansluiten bij het specifieke van wat zo'n stad te bieden heeft. In de zin van hoe je de dingen brengt. En je zit ook niet zo voor verrassingen van wie daar komen. Je kent de mensen toch wel. Gewoon qua, je weet, als je weet waar ze wonen, dan weet je ook ongeveer wel een beetje hoe ze in elkaar zitten. Zeg maar.
Maar hoe zou je de Haagse boeddhisten karakteriseren?
Een beetje gereserveerd. Beetje afwachtend, niet zo de voorgrond tredend als dat ik dat in Amsterdam heb gemerkt. Lesgeven aan die Amsterdammers, dat is zoiets van, die beginnen altijd eerst met nee te roepen. En dan is het soms, en dan kan het. En bij sommigen is het dan op een gegeven moment, klopt het of zo. Maar je merkt hier in Den Haag dat allemaal wat milder gaat. En wat, maar daardoor ook, zit er ook wat minder energie in de mensen, vind ik wel. Maar goed, dat is...
Corine, ik las op jullie website dat jullie op den duur een stadsklooster ervan willen maken. Nu is het nog heel klein. Kan jij beschrijven de ruimte waar jullie nu met elkaar zitten?
Op dit moment gebruiken we dus twee ruimten. We werken in de Copernicusstraat, waar we met 25 mensen ongeveer of 30 mensen kunnen mediteren. En we maken daar dus gebruik van de ruimte van iemand anders. En dat is voor nu natuurlijk kleinschalig heel erg prima. En verder werken we thuis met een klein clubje mensen om met tekenen meditatie aan de slag te zijn. En we hebben gewoon hoog ambitieniveau. Dus we zouden het heel prettig vinden om ook in de ochtend te kunnen mediteren. En om in de middag te kunnen mediteren. En mensen te kunnen ontvangen. En studiegroepen te doen, lezingen te kunnen geven. Ja, dan merk je al gauw als je dat soort plannen hebt dat je gewoon een eigen plek wil hebben. Nu zijn we gewoon afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte van een ander.
Ja. Maar een stadsklooster lijkt een beetje een contradictio in terminis. Hè? Een klooster is meestal ergens heel rustig in mooie natuur teruggetrokken.
Ja.
Wat moet je je voorstellen bij een stadsklooster?
Verstilling en een klooster, dat hoeft niet alleen maar te gaan over heel serieus met z'n allen heel stil zitten. Weet je, je zoekt natuurlijk ook zingeving en studie en bij elkaar komen heeft ook gewoon een heel uitbundig karakter met feestvieren, bepaalde boeddhistische feesten. Dus het is natuurlijk niet alleen maar verstild in een klooster, want dat, het is breder dan dat.
Ja.
Ik denk dat voor ons de uitdaging ligt om te kijken hoe je zeg maar de boeddhistische principes binnen een stadsleven en binnen de westerse cultuur kunt integreren zonder dat je je hele leven op zijn kop hoeft te zetten. Ja. Dus met een baan, met kinderen, dat is gewoon de uitdaging van wat is de essentie of wat is het onderliggende idee van de beoefening.
Ja.
En dan hoef je dus niet een heel ander leven aan te meten, maar dan is de kunst van hoe breng je die twee samen en hoe hou je dus uit allebei de dingen het beste en hoe kun je dat zeg maar elkaar laten aanvullen.
Ja. Jullie hebben natuurlijk al veel ervaring in die opvatting, want dat is ook een van de belangrijkste punten van de westerse boeddhistenorde.
Ja.
Kan je het iets concreter maken?
Nou, als je kijkt naar voor mij twee belangrijke principes in het boeddhisme, dan kan je zeggen van dat is de leer van de middenweg. Dat is een van de belangrijkste dingen. En de andere belangrijke principe van de Boeddha is geweest, hè, het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid, van metta. Nou, als je naar de middenweg kijkt, dan probeer je dus als het ware weg te blijven van de extreme. En dan kan je het gewoon in onze westerse maatschappij zien als, noem het maar, aan de ene kant het overmatig consumentengedrag. Dat is aan het ene extreem. En het andere is dan een soort van een vreselijk verdoord en verdroogd ascetisch bestaan. Ja. Nou, probeer dan daar maar eens tussenin te gaan zitten. Zodat je dus bij wijze van spreken wel kunt plukken van de vruchten van de samenleving waar je in je leeft. In de stadse situatie. Maar daarin niet volledig wordt overgenomen. Zodat je als het ware probeert het beste van de twee bij elkaar te krijgen. Dus dan, wat je dan zou kunnen krijgen, zoals ik het ooit was van een van de ontwerpers bij de HEMA heb gehoord, hadden ze het over een soort van esthetische eenvoud. Zo om het maar even heel gewoon op een hele normale manier te zeggen. En dat spreekt me dus ook heel erg aan. Dus waarin wel het mooie terugkomt, maar dat het niet in overdaad hoeft bijvoorbeeld. Nou, en het andere aspect, zeg maar ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid of metta, ja, dat is natuurlijk vooral ook in deze tijd waarin sprake is van verharding en veel cynisme, nou met alle gedoe van het afgelopen jaar ook in Nederland, is dat natuurlijk gewoon een zo'n dermate basale, soort van voor mij menselijke kwaliteit om die te ontwikkelen. En die kom je natuurlijk overal in terug zien komen.
Maar of die dat is vooral in het stadsleven natuurlijk relevant.
Heel erg relevant, denk ik. Bij wijze van spreken alleen al van, voor mij is het zo'n hele goede oefening bijvoorbeeld om altijd de tramchauffeur gedag te zeggen. En ook weer, als ik weer uit de tram stap, zeg ik hem ook weer. Dat soort dingetjes gewoon, maar ook gewoon de vriendelijkheid op straat. Het beschikbaar willen zijn voor elkaar. We wonen dan hier in zo'n klein straatje. Dat is net een dorp nog wat dat betreft. Dus een tamelijk goede soort van sociale cohesie zonder dat we elkaar op ons in de nek zitten te blazen. Nou, dat soort dingen, daar heb ik het vooral over dan. Dat je probeert vanuit vriendelijkheid naar elkaar te kijken. En misschien ook elkaar wat meer het voordeel van de twijfel wilt geven. In plaats van te segregeren van het uit elkaar halen en tegen elkaar opzetten met elkaar. Dat, voor mij zijn die twee principes of die twee leerstellingen van de Boeddha, de middenweg en metta, liefdevolle vriendelijkheid, die zijn uitermate goed, denk ik, te hanteren en ook te gebruiken gewoon binnen het, noem het maar, het stadse leven van alle dag.
Even een algemene vraag. De orde van Westerse boeddhisten, die is niet echt in te passen in Zen of nee. Tibetaans boeddhisten. Jullie pikken verschillende dingen eruit. Of?
Ja, dat is waar en niet waar. Dat, als je gewoon kijkt naar de historie van de ontwikkeling van het boeddhisme, dat waar het boeddhisme zich nest door de historie heen, neemt het altijd de kleur en de smaak en de cultuur aan van het land waar het zich nestelt. Hè. Zo van, als je ziet hoe boeddhisme naar het noorden is gegaan, naar China, zo in Japan en aan de andere kant naar Tibet en dan naar beneden zo. Al die landen hebben zo'n eigen vorm, een eigen manier ontwikkeld, gebaseerd ook op hun eigen lokale gebruiken. En wij willen dat eigenlijk ook voor het Westen dan, dat het Westen ook op een gegeven moment een manier vindt, met al zijn lokale gebruiken, waarin de leer van de Boeddha wortels kan schieten. En dat doe je natuurlijk niet in een jaar tijd of zo, daar gaan vele generaties overheen. Je kunt gerustig zeggen dat het duurt waarschijnlijk, nou, minstens 200-300 jaar voordat het enige echte vorm gaat krijgen. Dus in die tussentijd kan je zeggen van, nou, doen we niks. Maar je kunt ook kijken van, nou, wat is nou bijvoorbeeld bruikbaar, om het maar zo even heel gewoon te zeggen, wat is nou bruikbaar vanuit de bestaande tradities van dingen die aanspreken bij mensen hier in het Westen, die je kunt gebruiken om de leer van de Boeddha over te dragen. Nou, bij de een is dat wat misschien het meer kleurrijkere en devotionele uit de Tibetaanse stromingen. De andere is misschien wat meer gericht op het, wat zou ik zeggen, het striktere ethische en met wat teruggetrokken leven vanuit de Theravada stromingen. Of van misschien de meer, intensievere benaderingen zoals je dat bijvoorbeeld in de Chan en de Zen stromingen hebt, ook qua meditatie. En binnen de Westerse boeddhistenorde hebben we dat ook in die zin heel pluriform. Dat vanuit verschillende stromingen halen we dingen. Maar dat richten we ook op verschillende vragen van mensen die komen, bijvoorbeeld. Ik had vanmorgen hier iemand op bezoek. Wij leren traditioneel de mensen het gewaarzijn van de ademhaling. Dat is onderdeel van Anapanasati. Hij zegt, ik vind dat zo droog. Ik ga daarin verharden als ik dat doe, die meditatievorm. Ik zeg, nou, je kunt datzelfde doen, maar dan met kleur, bijvoorbeeld. Hè? Dan heb je het over de kasina meditatievormen, waarin je dan bijvoorbeeld hebt over een rode schijf. Of je kunt de stupa visualisatie doen, waarin verschillende kleuren en vormen bij elkaar komen. Dan doe je precies hetzelfde. Dus je object van meditatie is ook één ding. Je probeert daar eenpuntigheid op te ontwikkelen, maar je brengt kleur en vorm in. Nou, dat. Zo kunnen twee mensen naast elkaar zitten. Ze zijn allebei bezig met dezelfde uitgangspunt, maar op een andere manier. En dat proberen we als het ware te bewerkstelligen binnen de Westerse boeddhistenorde. En in de 35 jaar dat we nou bestaan, is het ook grappig om te zien dat over de hele wereld zitten we nu dus, dat je ook alweer daarin verschillen gaat zien tussen bepaalde landen. Van in Engeland doen ze dingen een beetje anders dan in Nederland, of in Duitsland, of in Spanje, of in Mexico, of in Australië. Daar zie je ook alweer een soort van differentiaties ontstaan, maar wel allemaal vanuit dezelfde geest ontwikkeld.
Nou, geef jij ook een cursus tekenen en meditatie. Wat is daar de achterliggende gedachte van?
Nou, de hoofdreden was uiteindelijk dat het uit mijn eigen passie voortkomt. Omdat tekenen gewoon hetgeen is waar ik heel lang mee bezig ben geweest. En omdat ik merk dat, zoals Paramita net al aangaf, voor de voor degene waar die vanochtend het gesprek mee had. Voor mij is het ook zo van hoe vind je zeg maar je eigen ingang in meditatie, dat het niet verhardt, maar dat het zeg maar meer van jezelf wordt en hoe maak je gebruik van de dingen die werken voor jezelf. Dus dat is een zoeken. En voor mij is dat inderdaad ook werken met kleur en vorm in meditatie en in tekenen. En je kunt tekenen gebruiken als manier om je te leren concentreren. Dus een soort gedachtenvrij worden. En aan de andere kant kun je dat gebruiken als object. Dus je maakt een tekening. Dus je brengt datgene waar je op hebt gemediteerd binnen naar buiten. En dat neem je vervolgens weer mee in je meditatie mee naar binnen. Ja. En op die manier heb je gewoon een hele vruchtbare wisselwerking. Ja. En dat werkt voor heel veel mensen heel inspirerend.
En denk je dat dat nou ook een specifiek westerse methode is?
Nee, dat denk ik niet. Maar we zoeken natuurlijk wel naar een manier om het hier meer toepasbaar te maken. Dus los van allerlei exotische Boeddha-figuren te kijken naar wat het achterliggende idee is van de beelden waar we mee werken. Mm-hmm. Dus we werken, een van de dingen waar we veel mee werken is de mandala van de vijf Boeddha's. Dat is een heel Tibetaans uitziend gegeven. Maar de kunst is om te kijken van, wat zijn de universele waarden waar wij hier in het Westen en hier in een stadsleven iets mee kunnen. Dus kwaliteiten als onverstoorbaarheid of vriendelijkheid voor jezelf zijn natuurlijk zo universeel. Mm-hmm. Dus je kunt heel erg houden bij zo'n Boeddha als vorm. Maar we proberen veel meer te kijken naar de ervaring en de inhoud achter zo'n beeld, achter zo'n Tibetaans beeld. En ik denk dat we daarin natuurlijk ook proberen om het westerser te maken en te kijken naar de verbinding die we daar zelf mee maken.
Ja. Ja. Ik zag dat jullie ook lezingen bespreken van de oprichter, ja. Sangharakshita, als ik het goed uitspreek. Ja, wat is de essentie van zijn opvatting? Of is dat wat jij nu eigenlijk al verteld hebt?
Waar hij altijd over zegt van alles wat hier gebeurt in deze orde die hij opgericht heeft, mag veranderen op één ding na. En dat is wat hij noemt, dat centraal in de beoefening moet het voor toevlucht staan. En het voor toevlucht staan is dan het voor toevlucht gaan naar de drie juwelen, de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En voor hem is de inhoud belangrijker dan de vorm. Hij heeft ooit gezegd in een aantal lezingen dat het primair gaat om voor toevlucht gaan. Dus naar die drie juwelen, de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En dat secundair is de manier waarop je dat doet. Ja? Of je dat nou doet als een celibatair levende monnik of non in een klooster, of als een vader en een moeder met een gezin, of als gewoon op jezelf wonend, zoals je hier woont, met een baan en enzovoort, enzovoort. Dat is secundair. En hij moedigt ook aan om ook te gaan kijken van wat past bij jou, zo weet je, van wat is voor jou essentieel. En, ja. En dat het ook niet daarin dogmatisch wordt of zo. Van, En er zijn binnen onze beweging heel wat mensen die zich heel erg thuis voelen, bijvoorbeeld in de, noem het maar, meer Vajrayana-stroming. Maar er zijn ook mensen die voelen zich meer thuis in de Theravada-stromingen of in de, zeg maar de Mahayana-stromingen, zoals die in China en Japan. Ja. Maar dat bijt elkaar dus niet.
Dus die maken een soort persoonlijke mix, als
ja, het ware. Ja, 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 eigenlijk wel, ja.
Terug naar Den Haag. Jullie zijn hier nou een jaar bezig. Mm-hmm. Op wat voor mensen richt je je?
Daar hebben we niet echt een heel gericht idee over. In feite zet je de deur open en iedereen die wil leren mediteren, die is welkom.
En komen ze ook?
Ja, ze komen ook. Maar goed, ja, we zien natuurlijk wel dat het over het algemeen hoogopgeleide mensen zijn die toch bewuster in het leven staan en op de een of andere manier bezig zijn van het kan ook anders. Dus dat is wel iets wat we in Amsterdam gezien hebben, maar wat we hier ook zeker hetzelfde zien. Ja.
Dus de Schilderswijk weet je nog niet te bereiken?
Nog niet, nee. Maar misschien moeten we daar ons centrum gewoon neerzetten en helpt dat wel. Kijk, op het moment dat wij nadenken over waar zou zo'n stadsklooster nou een mooie plek kunnen vinden, dan is hetgeen waar we aan denken wel gewoon een hele levendige buurt. En ja, dan zou het mooiste zijn als dat gewoon bij wijze van spreken zo'n soort buurt is, weet je, waar gewoon Jan en alleman woont en bij wijze van spreken binnen kan lopen. Want het is niet onze ideaal dat het elitair is. Maar goed, het is uiteindelijk, ja, is dat natuurlijk wel zoals het blijkt te gaan.
Ja, ja. Tot slot wil ik vragen, als je nou een paar jaar bij jullie centrum actief bent en mediteert, studieprogramma's volgt, wat kan je daarvan verwachten?
Dat je leven op z'n kop gaat. Dat, ja, dat is wel leuk. Dat was ook vorig jaar op de openingsavond hier in Den Haag, heb ik dat ook maar gelijk gezegd. Toen zaten er meer dan 30 mensen. Ik zeg, ja, iedereen die hier zit, louter voor een goed gevoel, zit niet op zijn plek. En dat houden wij dus ook wel gewoon voor. Van het gaat toch over, ook over verandering. A, om te leren zien, inzien in eerste instantie natuurlijk, dat alles vergankelijk is. Maar dat ook alles veranderlijk is. En als je het hebt over het langzaamaan het verwerven van inzicht in de dingen leren zien zoals ze werkelijk zijn. Ja, daarin ruim je natuurlijk ontzettend veel illusies op. En sommige illusies zijn uitermate pijnlijk om die op te ruimen. En andere zijn erg bevrijdend. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk allemaal bevrijdend, maar het is niet altijd even leuk. Ik zeg ook tegen mensen dat mediteren, zit je toch een beetje op een tijdbom. Je weet nooit wanneer die afgaat. Zo van, en hoe die afgaat, weet je ook niet. Dus waar ik zelf heel erg op focus, is op de kwaliteit van het leven. Dat mensen over het algemeen toch proberen meer tevreden te zijn en gelukkig te zijn met de context waarin ze wonen. Daar het beste van leren te maken, omdat het daar uiteindelijk toch moet het gebeuren. Het moet toch van binnenuit komen uiteindelijk. Kun je natuurlijk flink in de watten liggen met alleen externe dingen, maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet waar het om draait.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Farah Mitra en Corine de Jong. Voor meer informatie over het boeddhistisch centrum Haaglanden verwijzen we u naar de website www.bchaaglanden.nl. En dan nu de maandelijkse column van Nguyen Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Met de overstap naar 2005 namen we afscheid van een bijzonder jaar. Het najaar van 2004 zou niemand snel vergeten. Eerst werd het land opgeschrikt door de onzinnige moord op Theo van Gogh. En vervolgens leefde een ieder mee met de slachtoffers van de tsunami in Azië. In november dreigde het land door haat en verwijten over en weer in tweeën te scheuren. Eind december was men eensgezind in het medeleven met de slachtoffers van de zeebeving. Twee gebeurtenissen die zo verschillend zijn, maar toch zoveel overeenkomsten hebben. Ten grondslag aan een aardbeving liggen spanningen tussen aardscholen die gedurende vele eeuwen onmerkbaar worden opgebouwd. Tussen individuen en groepen in de samenleving kunnen spanningen ontstaan door asociaal gedrag, intolerantie, irritaties, etc. Ook deze spanningen kunnen jaar in jaar uit, leven na leven, sterker en sterker worden, voordat ze tot uiting komen. Bij een tsunami is er sprake van een aardbeving ergens in de diepe zeebodem. Het effect ervan is op het zeeoppervlak ter plaatse nauwelijks merkbaar. Slechts een kleine golf getuigt van de aardschok in de diepte. Spanningen tussen mensen resulteren doorgaans in een verbaal of fysiek conflict. In veel gevallen is het niet meer dan een paar beledigende woorden. Het golfje veroorzaakt door de aardbeving plant zich voort. Naarmate het dichter bij de kust komt, neemt de golfhoogte toe. In ondiepe wateren is namelijk veel minder energie nodig om hoge golven te maken. Bij oneenigheid tussen mensen is het niet anders. Een kleine ruzie of belediging kan in de hoofden van mensen voortbestaan. Soms wordt die zelfs van generatie tot generatie doorgegeven. De uitbarsting kan in sommige situaties vele malen erger zijn dan de aanvankelijke ruzie. Voorbeelden hiervan hebben we allemaal nog vers op ons netvlies. Het kleine golfje dat bij het bereiken van de kust aanzienlijke hoogtes had bereikt en enorme schade aanrichtte. Mannen, vrouwen, kinderen die wanhopig op zoek zijn naar hun naasten. Die man die het levenloze lichaam van zijn kind voor de laatste keer vasthoudt. Maar ook de beelden van de ogenschijnlijk onschuldige woorden die tot een moord leiden, zullen we niet snel vergeten. De moord die op zijn beurt weer leidde tot brandende kerken, moskeeën en zelfs scholen. Op pijnlijke wijze hebben we ervaren dat iets kleins zich kan voortplanten en onder andere omstandigheden een verschrikkelijke uitwerking kan hebben. Het is dus zaak om goed na te denken over de uitwerking alvorens ook maar iets te zeggen of te doen. Een ander aspect van de gebeurtenissen stelt me enigszins gerust. Hoewel het er in november naar uitzag dat Nederland aan haat en verdeeldheid ten onder ging, is het land sinds eind december eensgezind als nooit tevoren. Het mededogen jegens de slachtoffers in Azië heeft de binnenlandse conflicten doen verstommen en leiden tot een ontroerende vrijgevigheid.
U hoorde de maandelijkse column van Nhe Quang Huynh. Twee weken geleden kon u luisteren naar de eerste aflevering van een serie onderricht getiteld Natuurlijke Grote Vrede. Dit onderricht van de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche wordt door hem als bijzonder belangrijk beschouwd. De lessen bevatten ook de vier aspecten waarop de organisatie van Sogyal Rinpoche, de stichting Rigpa, is gebaseerd. Compassie, de natuur van de geest, meditatie en de resultaten van meditatie. Vandaag de tweede aflevering over de natuur van de geest. Het Engelstalige materiaal werd geselecteerd door Erik Swayeu van Rigpa Amsterdam. De teksten worden nader toegelicht door Daan Meerburg van Rigpa Groningen.
We hebben de vorige uitzending gehad over die eerste regel van de essentialisering van het onderricht. Die drie regels waren: doe niets wat schadelijk is, ontwikkel een overvloed aan verdiensten, de geest te temmen. Dit is het onderricht van de Boeddha's. We hebben het vorige keer gehad over die eerste regel, doe niets wat schadelijk is. Daarbij gekeken naar schadelijkheid voor de ander, maar in wezen ook dat het schadelijk voor onszelf is. Zoals de Dalai Lama zegt, als je zelfzuchtig wil zijn, wees dan verstandig zelfzuchtig. Dit keer springen we eigenlijk meteen over naar de derde regel, de geest te temmen. En die tweede regel, ontwikkel een overvloed aan verdiensten, of zoals je wel soms wel wordt samengevat, probeer het goede te doen, die slaan we hier eigenlijk over. Wat ik daarover kan zeggen, is eigenlijk dat die tweede regel, probeer het goede te doen, ook heel erg een uitnodiging is om jezelf te verbinden met die bron van liefde, compassie en wijsheid die we allemaal in onszelf dragen, meedragen. Er is een spreekwoord dat zegt: als je gunstige omstandigheden in jezelf en je omgeving creëert, dan volgen meditatie en realisatie als vanzelf. En meestal wordt dat gebruikt als instructie bij als je echt gaat mediteren. Maar in wezen, die omgeving gaat natuurlijk over veel meer dan dat. En het gaat niet alleen over je uiterlijke omgeving. Dus je vrienden die je zoekt, als je de hele avond op televisie naar vechtfilms kijkt, dan lig je ook stuiterend in je bed. Terwijl er allerlei andere dingen zijn te doen waar je veel, uiteindelijk veel prettiger bij je voelt. En het gaat ook over de omgeving van je geest. Als je inderdaad altijd maar die wrok of het gevoel tekort gedaan zijn, als je dat koestert en voedt en liefderijk verzorgt, dan krijg je inderdaad een soort van vleesetend plantje als resultaat. De Vietnamese leraar Thich Nhat Hanh die spreekt in dat verband ook wel over watering the seeds of joy. We hebben alle twee hebben in ons de gekwetstheid en het verdriet, denk ik, dat is voor iedereen zo. Maar tegelijkertijd hebben we ook die vreugde en die liefde in ons. En het is de vraag waar je je aandacht aan besteedt. En door inderdaad die zaadjes van die vreugde te vertroetelen en te verzorgen, is dat ook het resultaat wat je krijgt navenant. Goed, dan zijn we toe aan de derde de aanwijzing, de geest te temmen. En er wordt ook gezegd dat die laatste regel, dat eigenlijk de belangrijkste is. Dat is de bron van waaruit die andere twee ook voortkomen.
The third statement, the third, is to tame this mind of ours. In fact, really, whether you are an older student, or whether you are a beginner, or that is whether you follow the basic teachings, or whether you follow the highest vehicles, the essence is really of the teaching Buddha is the taming the mind, to tame this mind of ours, meaning to understand, to free this mind of ours. That means the mind, by the way, I made a new word called mind heart, mind hyphen heart. Sounds like a German, mind heart. Because whenever you say mind, we forget the heart. Whenever you say heart, you think you forget the mind. But actually mind and heart, when we talk about the teachings, it's really the one and the same thing, mind heart. So to tame this mind of ours, this is the teaching of the Buddha. So the whole point is to really, when you look in a deeper level, you see, on a deeper level, who does harm? Who does good? Who is the boss? The mind. The body and speech are only subservient to the mind. In fact, in the Tibetan tradition, we call the body, speech, mind as three doors. Why? Because through these three doors, we accumulate negative actions or positive actions. So three doors. And so very much you see that of these three, that the mind is really the boss. That the body and speech are subservient to the mind. Maybe some of you may have heard this, but it's very good to realize this again and again. Even though I know this, I have said this hundreds of times, but each time I say this, really, not just say it, When I teach, I really, when I enter into realize this, it's incredible to realize it again, that how mind is the, very much as in the teachings called the Kunji Gyalpo in Tibetan, which means the universal ordering principle, is the creator of suffering, and the creator of happiness is the mind. Mind is the universal ordering principle. It's a creator of suffering, a creator of happiness, a creator of what we call samsara, and a creator of what we call nirvana. When you talk about heaven and hell, where are they? In the mind. Where is heaven and hell? But in the mind.
Goed, in dit stuk heeft Rinpoche het over die derde regel, de geest te temmen. Nee, dit is de onderricht van alle Boeddha's. En hij zegt van ja, als je nou kijkt naar onszelf. Je zou kunnen zeggen dat onze interactie met de buitenwereld op drie niveaus plaatsvindt. Met ons lichaam waarin we dingen doen, met onze spraak waarin we dingen zeggen en met onze geest waarin we waarnemen en plotten en plannen en noem allemaal maar op. Wat is daar nou de belangrijkste van? En daarvan zegt hij, dat is de geest. Want lichaam en spraak zijn daaraan onderworpen. Dus wie is de baas? De geest is de baas. En er wordt gezegd, alles ontspruit aan de geest. De geest is de schepper van geluk en de schepper van lijden. En in het Tibetaans onderricht wordt de geest dan ook wel genoemd de koning die verantwoordelijk is voor alles. Kunye Gyalpo, het universele ordenende principe. En kijk je naar de Tibetaanse traditie, dan zie je een van de belangrijkste figuren daarin is Padmasambhava. Dan praat je over de 7e eeuw na Christus in onze jaartelling. En die zei ook van, probeer niet de wortel van de verschijnselen te doorsnijden, maar de wortel van de geest. En we proberen natuurlijk altijd te reageren op wat er op ons afkomt, maar de essentie is natuurlijk niet wat er op ons afkomt. Want dat blijft in zekere zin altijd hetzelfde. Goede dingen, slechte dingen, dat gaat tot in het oneindige door. Dus de sleutel is wat je geest ermee doet. En daarom probeer niet de wortel van de verschijnselen te doorsnijden, maar doorsneed de wortel van de geest.
En hij sprak hier in dit fragment ook nog even over samsara en nirwana. He, dat in feite samsara is wanneer je meegaat met al die negativiteit in jezelf. En nirwana als het je lukt om dat los te laten. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, samsara zoals Rinpoche het vertaalt. En dan haalt hij een andere Tibetaanse leraar, Tukul Orjen, aan. En die zegt, samsara is de geest naar buiten gekeerd. Verloren in zijn eigen projecties. En nirwana is de geest naar binnen gekeerd die zijn eigen ware natuur herkent.
As Buddha, in one of his very famous teaching, he said, we are what we think. I mean, I always teach and say, Americans or Californians say we are what we eat. Yeah. But the really more deeply is we are what we think. All that we are arise with our thoughts. With our thoughts we make the world. So speak or act with pure mind and happiness will follow. We are what we think. All that we are rise with our thoughts. With our thoughts we make the world. So speak or act with impure or evil mind and suffering will follow. In fact, also it further goes and says, he did this me, he abused me, he, you know, abandoned me, he did this thing. And if you keep such thoughts in your heart, then you live in hate. The essence is that even though we may have suffered, you know, because in fact sometimes you see the nature of this world is such that, you know, stupidly we hurt each other. Haven't you experienced that you've hurt somebody? So therefore, when somebody hurts you, you can forgive because you've done it also. In this world, anger cannot destroy anger, just as fire cannot destroy fire. Anger cannot destroy anger. It is only through love. That love is actually the forgiveness. That is really the teaching of the Buddha. So very much you see the what's most important thing is that you realize that really the most important thing is the mind, really. The mind is the universal ordering principle. Is that when you harm, who really harms is the mind. Who really helps the mind, really? The mind is the one that gives the order. And the body, speech just simply follow. So hence, therefore, is most important is to purify the mind. Hence, therefore, the most important thing is motivation. It is sometimes said it's not the size of the act that actually matters, but it is the motivation that is behind. Sometimes you may do something very small, but if the motivation is great, hence the importance of good heart. In fact, also interesting is that in the kind of another, in the Pali scriptures, that saying, you know, commit not a single unwholesome action, cultivate the wealth of virtue to tame this mind of ours, is a kind of different translation, is do no evil, do good, keep your mind pure. Just like taming the mind is keeping your mind and heart pure. In fact, I think some of you know from reading the Tibetan Book of Living Dang, in fact, the real advice, the main advice, the heart advice the masters give at the moment of death, you know, is that you see, when you die, to let go of all attachment and aversion. And to keep your heart and mind pure. And to unite your mind with the wisdom mind of the Buddhas. Or like if you're a Christian practitioner, you can unite your mind with the mind of Christ. Or with the mind, with God, you know. And or unite in the Buddhist practitioner, with unite with mind with the wisdom mind of the Buddha. And then the rest in the nature mind. Because where you really find the comfort and ease and freedom, really peace, freedom is in when you discover your true nature. The only way to discover real freedom and happiness is when you come to realize your true nature of your mind, really. And when you really discover, it's incredible. It touches so deep. And in fact, then you realize it's something incredible. It's not about Buddhism. It's not about Buddha. It's not even about Dharma. Definitely not about the teacher. It's about who? It's about us. It's about us. It's for our well-being. And really, that's the only thing is really for the benefit of beings, to liberate us, to free us, to give us that, how do you say, that peace. When can we achieve this? When we get rid of ignorance. Because ignorance is the cause of suffering. Ignorance and negative emotions are the cause of suffering. So when we say tame this mind of ours, is actually overcoming our ignorance and the negative emotions, which are our greatest enemy, to overcome that, to eradicate, because these are the cause of suffering. And through that we may find that ultimate happiness, which is realized in our true nature, in the state of omniscience.
Ja, Rinpoche, die sprak hier in dit fragment dat we niet zijn wat we eten, wat vaak in het Westen wel wordt gedacht, maar dat we zijn wat we denken. En dat is al eerder aan bod gekomen. En hij voegt daar nog een gedicht aan toe, hè?
Dat klopt. Het is een citaat uit het onderricht van de Boeddha zelf. En ik wil je wel het hele gedicht voorlezen. We zijn wat we denken. Alles wat we zijn komt op met onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld. Spreek of handel met onzuivere geest en problemen zullen je volgen, zoals het wiel de os volgt die de kar trekt. We zijn wat we denken. Alles wat we zijn komt op met onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld. Spreek of handel met zuivere geest en geluk zal je volgen, als een schaduw, onlosmakelijk. In deze wereld heeft haat nog nooit haat verdreven. Alleen liefde verdrijft haat. Dit is de wet, oeroud en onuitputtelijk. Het lijkt me dat verder commentaar hier eigenlijk overbodig is. Want het is natuurlijk een hele heldere, ik wou eerst zeggen een hele heldere boodschap. Maar ik denk dat je eerder moet zeggen een hele heldere observatie. En de volgende vraag is natuurlijk, en die slaat het eigenlijk ook weer terug op waar we het vorige week over gehad hebben. Van hoe doe je dat nou? Want we zijn natuurlijk heel erg gevangen in allerlei patronen en automatismen, die automatische telefoon beantwoorden. Iemand zegt iets tegen ons en meteen, tjak, daar zitten we weer in het spoor. En hoe kan je daar nou mee werken? Hoe kan je ruimte voor jezelf creëren? Hoe komen gedachten en emoties nou tot rust? In die oorspronkelijke teaching van de natuurlijke grote vrede haalt Rinpoche een aanwijzing aan die hij zelf ooit van een hele grote meester heeft gekregen. En hij zegt ook dat het een zo'n ontzettende openbaring was toen hij voor het eerst die regels hoorde. Omdat in die regels zowel werd getoond wat de natuur van de geest is, als hoe je er kunt verblijven. Dus het is ook heel erg een methode om die gedachten en emoties tot rust te brengen. En in het Tibetaans klinkt het erg mooi, bijna muzikaal. Alleen, wij weten natuurlijk niet precies wat het betekent. Maar in het Tibetaans is het Chuma Nyok Nadang Sema Chönade. En als je het ruw vertaalt, dan betekent dat water wordt helder als je er niet in roert. En als de geest onveranderd blijft, zal hij zijn eigen natuurlijke vrede vinden. Dus als je modderig water niet roert, dan zakt heel langzaam alle troebelheid naar de bodem en wordt het water als vanzelf weer helder. En zo is het ook met onze geest. Er gebeurt van allerlei in. En wat onze neiging is om daarop te reageren en om het op te pakken en verder te brengen. Maar als je nou eigenlijk niet reageert op wat er in die geest gebeurt, als je die geest gewoon laat, dan ontstaat die helderheid dus ook vanzelf. En dan kan je dus zien of ervaren wat de ware aard of wat de ware natuur van je geest is.
Ja, want dat is een klacht die je ook vaak hoort, hè, van mensen. Dat ze aan het piekeren zijn. Dat ze steeds maar die malende, cirkelende gedachten ervaren. Waardoor ze dan bijvoorbeeld niet kunnen slapen of zo. Maar wat is de belangrijkste aanwijzing dan om dat los te kunnen laten? Want dat is dan vaak het probleem juist. Dat roeren, dat gaat ook vanzelf.
Ja, dat roeren gaat ook vanzelf. En je zou eens moeten zeggen, je moet een beetje tegenroeren. En er is een wereld aan technieken en beoefeningen die je kan doen om je geest te kalmeren. Ja, het is niet de plek om daar heel uitvoerig in te gaan wat er allemaal aan methodes is, maar ik denk dat de meest bekende en misschien ook wel een van de belangrijkste methoden, dat is wat wij noemen op een kussentje zitten en aandacht hebben voor je adem. En die eerste oefening op het boeddhistisch pad van meditatie, die heet shamatha. En in het Tibetaans heet dat shine, en dat wordt wel vertaald als rustig verblijven of stille meditatie. En wat je doet, of waar je mee begint, is als een oefening van aandacht.
Nou, daar gaan we de volgende keer over praten.
Daar gaan we de volgende keer over hebben.
Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace. Sometimes it's wonderful when you really remember what the masters have done and taught. It immediately moves us. It really inspires, connects us. Therefore, we feel a sense of gratitude and appreciation of their work. So, Yujin Kyanamche, in this wonderful poem, he says, "Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Rest in natural." In Tibetan is Rangyi Hyuwa Chenpo. Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace, to rest, to find rest. Clear? To just really the finding that rest, the comfort and ease, just to let go and just to just naturally be. Then you see the mind just quietly settle, just like a glass of muddy water. If you don't stir it, the dirt will slowly settle. In the same manner, if you let the mind be, in the spacious openness, slowly the confusion or the turbulence of thoughts and motion settles. Rest in natural peace. Rest in natural peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace, to rest, to find rest. Clear?
U hoorde Daan Meerburg van Rigpa Groningen in gesprek met Jeannette Werkhoven. Over 2 weken kunt u luisteren naar de 3e aflevering, waarin het gaat over meditatie. Mocht u behoefte hebben aan een vertaling van de Engelse tekstfragmenten, dan kunt u die bij ons aanvragen via telefoonnummer 035 629 3191. 035 629 3191. Alle overige informatie kunt u vinden op www.rigpa.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Komende week gaat het nieuwe cursusprogramma van Filosofie Oost-West van start. Voor eerstejaars verzorgt filosoof Theo van Leeuwen een inleiding op het programma. En hij is nu aan de telefoon. Meneer van Leeuwen, onder welke titel gaat dit programma van start?
De titel van dat programma, die inleiding die ik geef, die heet Filosofie in Oost en West. En dat is een intercultureel en comparatief perspectief op de filosofieën uit het Westen en het Oosten.
Mag ik u gelijk wat vragen? Want dat is geen makkelijke titel.
Nee, dat is zeker geen makkelijke titel. En het is eigenlijk de introductie van een heel uitvoerig programma waar heel veel betrokkenen uit België en Nederland aan meedoen. Over het algemeen filosofen, dikwijls ook hoogleraren aan de universiteiten. En die verzorgen met elkaar een heel uitvoerig programma wat niet alleen maar westerse filosofie inhoudt, maar veel eer ook, je zou het bijna de wereldfilosofie, de mondiale filosofie kunnen noemen.
En wat zijn uw hoofdthema's voor uw inleiding?
Nou, mijn inleiding is inderdaad een inleiding. Ik ga het hebben over comparatieve filosofie, wat dat is, vergelijkende wijsbegeerte. En dat is inderdaad een richting binnen de filosofie die probeert de filosofieën uit verschillende culturen met elkaar te vergelijken. Ervan uitgaand dat dat mogelijk is.
Ja, is maar, dat mogelijk?
Nou, dat is wel mogelijk, maar dan moet je wel een heleboel, je moet dan wel rekening houden met een heleboel valkuilen. Bijvoorbeeld een valkuil dat je als vanzelfsprekend uitgaat van de superioriteit van je eigen westerse filosofie bijvoorbeeld. En een valkuil van dat er alleen maar filosofie in het Westen zich ontwikkeld heeft. Alsof er geen andere grote wereldculturen geweest zijn die ook hele belangrijke filosofische denkers hebben voortgebracht.
Is het, denkt u, voor westerlingen belangrijk om eerst de westerse filosofie bestudeerd te hebben alvorens met de oosterse filosofie aan de slag te gaan?
Nou, dat lijkt me niet speciaal nodig. Het is natuurlijk wel goed om een zekere, vertrouwdheid ook met belangrijke aspecten van de westerse filosofie te hebben. Maar ook de westerse filosofie is zo'n groot en rijk gebied dat je daar in je hele leven nog niet mee klaar kunt zijn. Dus je kunt best op een bepaald moment als keuze eens ook je wat verdiepen in niet-westerse cultuur, de Chinese filosofie, het Taoïsme of het Boeddhisme uit India. En dan levert dat heel veel interessante inzichten op die juist ook voor de huidige westerse, nogal misschien op de materialistische wereld georiënteerde mens erg aanvullend, complementair kan zijn, omdat ze de rijkdom ook van het innerlijk ook bijvoorbeeld benadrukken.
Mag ik u tot slot nog even vragen, voor welk publiek is uw inleiding bedoeld?
Nou, ik kan uit ervaring spreken van de afgelopen jaren. Ik heb de indruk dat de grootste groep mensen een geïnteresseerde groep mensen is, die over het algemeen wel al een zekere opleidingsniveau heeft. Ik denk dat het over het algemeen HBO en universitair geschoolde mensen zijn. Het zijn we hopen dat er steeds meer jongeren bij betrokken raken. Maar de ervaring is ook toch wel dat er ook wel een hele grote groep mensen die 50 of ouder zijn, de cursusdeelnemers zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat mensen dan soms ook wat meer vrije tijd krijgen. En dan ook een hele grote, bijna chronische behoefte hebben aan verdieping. Aan meer te werken aan hun eigen levensvisie, aan hun eigen inzicht. En misschien de drukke jaren van het leven laten daar niet zoveel tijd voor over. Maar naarmate men ouder wordt, krijgt men daar steeds meer behoefte aan. Vandaar dat ook een relatief grote groep ook wat ouder publiek is. Maar Dat,
maar
dat
vooral jongeren zijn uitgenodigd, begrijp ik.
Die worden ook zeer zeker uitgenodigd. Ja, want het is echt van heel groot belang. Ook om de komende tijd, waarin de wereld staat pal van spanningen en conflicten en confrontaties tussen culturen, een beetje een goed inzicht in de materie is heel belangrijk. En een goede manier daarvoor is ook zich eens wat te verdiepen in andersdenkende mensen uit volstrekt andere culturen.
Het college van Theo van Leeuwen maakt deel uit van het cursusprogramma van Filosofie Oost-West op zaterdag 22 januari in Vergadercentrum Vredenburg 19. Meer informatie vindt u op www.filosofie-oostwest.nl. Komend weekend organiseert het Maitreya Instituut in Emst een cursus How Meditation Can Help Overcoming the Addictive Mind. De cursus staat onder leiding van Michael Lozang-Jesje. Meer informatie is te vinden op www.maitreya.nl. Aanstaande zondag organiseert Beun Garuda in Sittard een lezing over magie in de Beun-traditie. De lezing duurt van 1 tot 4 uur 's middags. Voor informatie over locatie en entree kunt u bellen met 0521 551 588. 0521 551 588. Volgende week vrijdag spreekt Lama Zeupa in Amsterdam over leegte en de natuur van de geest. De lezing wordt gegeven in Centrum de Roos in Amsterdam en u dient zich vooraf in te schrijven bij Herman Wouwmans. Het kan telefonisch via nummer 035-642-0370. 035-642-0370. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waarin werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Jeannette Werkhoven. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-62-93191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur 's middags. En dan kunt u luisteren naar de column van Jotika Hermsen en een reportage over spiritueel centrum Vier de Wereld in Amsterdam. Graag tot dan.